BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De georganiseerde misdaad is machtiger en dat wordt zichtbaarder in onze samenleving. De onder- en bovenwereld grijpen steeds meer in elkaar. Hoe heeft het zover kunnen komen? Mag je spreken van maffianisering? En gaat de drugsoorlog nog extremer worden? En heel belangrijk, hoe stoppen we dit? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de ondermijning. En vandaag is dat burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. Van harte welkom. En u lanceert vandaag een heel belangrijk plan tegen drugscriminaliteit, ondermijning in Utrecht. Gaan we zo meteen uitgebreid over dat plan hebben. Maar wat is voor u het allerbelangrijkste actiepunt?
Eigenlijk dat we gaan voorkomen dat drugscriminelen nog langer de toekomst van onze jongeren eigenlijk totaal verpesten.
Jongeren, dat is echt waarom u er echt heel hard in zit.
Ja, ik merk gewoon dat te veel jonge mensen die heel kwetsbaar zijn, om te beginnen met hele kleine acties, pakketjes wegbrengen op hun fietsjes, langzamerhand de zware criminaliteit worden ingetrokken. En ze komen daar ook nooit meer uit, dus ze eindigen in de goot of dood.
Daarover gaan we straks uitgebreid praten, wat jullie dan precies gaan doen. Maar wat we eigenlijk zien ook bij u is dat u er heel hard in zit. Meteen bij uw aantreden daar echt hard voor heeft gemaakt. Was er een bepaalde druppel, iets dat er gebeurde dat u dacht tot hier en niet verder?
Ja, je ziet eigenlijk langzaam maar zeker de rechtsstaat gewoon steeds minder weerbaar worden. We hebben advocaten vermoord zien worden. Recent ook Peter R. de Vries. Wat je ook merkt is dat de aantallen jonge mensen die door criminelen worden geronseld, want dat zijn het gewoon ronselpraktijken, dat die aan het toenemen zijn. Zeker ook in Utrecht. En dan moet op een gegeven moment gewoon iemand zeggen: het is klaar, genoeg.
En ik begrijp dat op een gegeven moment, dat is ook in het nieuws geweest trouwens, in een park in Transwijk werden er na uw aantreden een partij AK-47's gevonden.
Klopt. Ja,
wat deed dat met u?
Nou, heel veel. Want kijk, ik ben natuurlijk ook moeder. En kinderen spelen ook in parken. Dus je moet er toch niet aan denken dat in zo'n park onder de grond zware automatische wapens liggen. En overdag spelen daar kinderen. Dat contrast ook, dat vond ik echt heel erg heftig. Het is niet het enige wat ik heb meegemaakt. Er waren in de afgelopen maanden meerdere hele grote incidenten. Er werd op een gegeven moment bij een juwelier in de binnenstad een plofkraak gepleegd. De hele voorgevel lag eruit. Maar niet alleen van zijn winkel, maar ook van de winkels ernaast en er tegenover. En toen hebben we via camerabeelden heel snel de daders nog kunnen pakken. En die waren minderjarig. Gewoon minderjarig. En ja, er is daarvoor ook al bij een industrieterrein in de stad iemand omgekomen, ook een jonge die kennelijk aan het oefenen was met het zetten van een plofkraak. Want helaas hebben we daar bijna een soort hogeschool voor, kennelijk.
Het is een heel belangrijke opstap, hè? Als je die school afrondt, dan heb je een internationale carrière in deze wereld.
Je koop je als het ware in de criminaliteit. En dat betekent dus dat je met kleine klussen geld verdient, waarmee je op een gegeven moment, als je daarin doorstroomt, steeds grotere dingen mag doen. En het begint met een pakketje en het eindigt met het vermoorden van mensen.
Heel heftig als je dat zo zegt. Memoreerde u al even aan het feit Peter R. de Vries. Dat was ook een belangrijk moment voor u. U heeft toen in de gemeenteraad een gedicht van Bertus Aafjes voorgelezen, waarvan u wist dat het Peter R. ook enorm aansprak. Ik wil hem toch even aanhalen. Er zijn vele wegen, maar de juiste weg is de weg ertegen, niet de weg eronder. Dat is onderkruiperij, niet de weg erover. Dat is pluimstrijkerij. Maar de weg ertegen, tegen alle wegen in. En dat is van de wijsheid nog maar het begin. Is dat heel erg belangrijk in uw aanpak, dat u gewoon graag de weg ertegen ingaat?
Ja, ik vond het, het is een fantastisch gedicht. Ik kan me ongelooflijk goed voorstellen dat Peter R. de Vries dit zelf heel erg gewaardeerd heeft, want hij is dit, hè, of was dit. Dit zegt heel veel over hoe hij zijn werk deed. Maar ik vind wel belangrijk dat ook vanuit juist de overheid je ook dit doet, dat je ook er tegen ingaat, tegen de stroom in, tegen de normalisering van geweld, tegen mensen die het slecht voor hebben met anderen. En dat is niet altijd makkelijk, maar het moet wel. En ik doe dat op een hele veel bescheidene manier. Maar ik probeer wel mijn steentje bij te dragen. Omdat ik oprecht vind dat je ook als burgemeester verantwoordelijkheid hebt voor de kansen en voor de levens van de kinderen in jouw stad. Je bent toch ook burgermoeder. Dus het zijn ook natuurlijk niet letterlijk je kinderen, maar je moet er wel goed voor zorgen. En ik kan dat niet alleen. Dus dat zullen we met heel veel mensen, met heel veel partners moeten doen.
En dat gebeurt ook in dat plan.
Dat gebeurt ook. En dat doen we nu ook al. Maar het kan nog heel veel beter.
Ja, want als we dan toch even terugkijken, als je kijkt over het ownership. Je hebt natuurlijk zoveel stakeholders. Je hebt de politie, je hebt de school. Je hebt de woningbouwcorporaties, de gemeenteraad, de burgemeester. Heeft iedereen toch een beetje te lang weggekeken? Zo van, het is niet mijn probleem?
Nou, ik denk dat, ik heb ergens in een interview gezegd, het is een slang die heel lang onder de grond heeft gelegen en daar heel sterk en dik en groot is geworden. En die nu zijn kop boven de grond steekt en nou zien mensen het. En ik denk dat sommigen van ons wel wisten dat er een slang lag, maar het ook wel ongemakkelijk vonden om er naar te kijken. En op een gegeven moment manifesteert het zich zodanig dat je niet meer kan wegkijken. En ik denk dat het ongemak dat mensen voelen, van wij hebben een fantastische stad. Ik woon er met ongelooflijk veel plezier.
Bestaat bijna 900 jaar.
En er gebeuren heel veel mooie dingen. En dus is het ook heel ongemakkelijk om het te hebben over die donkere kant van je stad. En eigenlijk wil je dat ook misschien wel liever niet. Want waarom zou je daar nou de nadruk op leggen? En dan is het ook wel verleidelijk om het gewoon niet te bespreken. En ja, het ongemakkelijke moet toch gebeuren. Ik vind bij problemen is het altijd belangrijk dat je ze aanraakt en oppakt. En dat je er iets mee doet. Ook al is dat niet fijn, ook al is het confronterend. Het moet wel gebeuren. En ik vind dat ook zelf best spannend. Want ik wil natuurlijk het liefst dat alle burgers in Utrecht denken van, onze burgemeester zet die stad toch lekker goed op de kaart. En ze zullen niet per se vinden dat dit daar een bijdrage
heeft. Nee, want dat is natuurlijk het probleem. Je zet het imago van de stad, zet je natuurlijk ook op deze manier, vergroot je het uit op dat negatieve punt.
Ja.
Ik denk dat het mooi is om ook de kettingvraag hierbij te gebruiken. Want in de vorige aflevering sprak ik met strafpleiter Peter Plasman en hij had deze vraag voor u.
Mijn vraag is of zij nou eens heel concreet, zo concreet mogelijk kan uitleggen in hoeverre zij in haar werk en misschien ook in haar persoonlijk leven gevolgen ondervindt van de georganiseerde dreiging die uitgaat van de georganiseerde criminaliteit en van het mede door haar aanpakken daarvan.
Ja, ik heb er een paar voorbeelden al gegeven. Het geweld is overal om ons heen. Ik zie dat gewoon in de stad elke dag. Je ziet het wanneer je spreekt met de wijkagenten. Hoe jong mensen geronseld worden. Je merkt het op het moment dat je ook vanuit de overheid zelf heel erg goed moet opletten van met wie werken wij. Als er panden bijvoorbeeld in de stad te koop staan, van wie kopen ze? Ik heb natuurlijk bestuurlijk instrumentarium. Nou, dat zal advocaat Plasman heel goed weten. Dat ik moet inzetten om soms panden te sluiten, omdat er grote hoeveelheden drugs gevonden worden. Beschietingen van kantoren, van advocaten. Het is allemaal aan de orde. Dus dat maak ik inderdaad dagelijks mee.
En waar hij natuurlijk ook op doelt, is hoe dat u persoonlijk raakt ook in uw handelen. Hè? Want als ik door de hele week heen kijk, iedereen geeft aan, is enorme angst. Iedereen denkt, wie is de volgende? En toch wil iedereen daar niet over nadenken. Maar je weet gewoon dat dat wel een rol speelt. Dus hoe voelt u dat persoonlijk?
Nou, dat is iets waar ik inderdaad ook liever niet over nadenk. En waarvan ik ook wel vind dat het uiteindelijk je handelen niet mag beïnvloeden. Omdat je moet gewoon je werk doen. Dat is zoals het is. En ik hoop dat ik dat in betrekkelijk grote vrijheid kan blijven doen.
Ja.
En dat is wel, natuurlijk gaat dat wel eens door je hoofd heen. Maar het mag niet een leidraad zijn in hoe je handelt. Dus als ik bang was geweest, had ik niet deze nota naar buiten gebracht.
Nee, dus toch doorgaan vanuit die gedrevenheid die u heeft bij dit onderwerp. Maar praat u er wel thuis over? Want u refereerde ook aan kinderen, uw man. Er is ook een omgeving. En dat vraag ik ook omdat Peter Plasman ook heeft aangegeven, ik doe geen kroongetuigen meer, want mijn omgeving vindt het niet meer prettig.
Ja. Nou, een van de dingen die ik doe om mijn omgeving te beschermen is om daar juist ook dan vaak niet zoveel over te zeggen. Omdat dat ook helpt, zeg maar. En mensen daar een beetje bij af te schermen. Kijk, mensen in mijn omgeving weten heel goed wat het werk is dat ik doe. En ook praten we natuurlijk over de plannen waar we mee bezig zijn. En ja, dus dat doen we. Proberen uiteindelijk ook daar gewoon heel nuchter in te zijn. En dat is voor mij ook belangrijk, want anders kan je gewoon je werk niet doen.
Nee, hoe diep zijn we eigenlijk al gedaald dat we het hierover moeten hebben?
Nou, best wel diep, ja. Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ingewikkeld. En ook omdat je weet dat dat helemaal niet zo wijs is om dat erover te hebben.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Mijn gast vandaag is Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. En Utrecht lijkt misschien voor heel veel mensen een grote, nou, brave provinciestad waar heel veel mooie dingen gebeuren, de studenten. Maar u heeft een analyse laten maken om goed te kijken wat de problemen zijn. Wat heeft u het meest verbaasd?
Toch wel het feit dat er zo heel veel jonge mensen worden geronseld door criminelen. De aantallen waarin we het echt slecht doen in vergelijking ook met andere steden. We zijn meer dan een provinciehoofdstad. We zijn een van de vierde stad van het land. En wat je nu ziet, ook uit alle analyses, is dat helaas ook de problematiek op het terrein van criminaliteit zo groot is als die bij een vierde stad van het land hoort. En soms misschien zelfs wel groter.
Ja, want ik las dat Utrecht heeft van de G4 steden relatief de meeste verdachten van handel in harddrugs door jongeren en jongvolwassenen.
Ja.
En het Marengo-proces, wat natuurlijk weer loopt, daar staan vooral Utrechters terecht en de hele familie Tachi zit ook in Utrecht.
Klopt. Ja, dat is zo. En je merkt dus dat, zeg maar, we in de regio alleen al 150 criminele clusters hebben, waarvan 50 in de stad. En meer dan de helft daarvan houdt zich bezig met harddrugs. Dus dat is echt wel verweven in de regio en in de stad. En een heel groot probleem.
En zelfs ook, lees ik, want dat vond ik dan heel erg shocking, Utrecht speelt een regisserende rol in de internationale drugshandel.
Ja. Ja, dat klopt. Ja.
Het zijn heftige. En u zit er natuurlijk nog niet zo lang als burgemeester. Dus dan kan ik me voorstellen dat u daarvan schrikt. Hoe heeft dat nou zo uit de hand kunnen lopen? Hoe heeft het zo kunnen groeien?
De handel in harddrugs is volgens mij de afgelopen jaren in Nederland en ook in onze regio enorm veel groter geworden. Het is een internationaal verdienmodel. Er is natuurlijk ook in bijvoorbeeld mijn regio heel weinig capaciteit voor de politie en justitie. We hebben 10 jaar geleden een verdeelmodel gekregen op basis van met name de groeicijfers in het land. En wat er aan de hand is dat in Midden-Nederland steden als Utrecht, maar ook Almere bijvoorbeeld, Gooi en Eemland, daar groeit de bevolking veel harder dan in de rest van het land. Dus eigenlijk hebben we gewoon op platte basis al te weinig mensen. En dan komt daar bovenop dat we een voedingsbodem zijn voor bijvoorbeeld zware criminaliteit op het terrein van harddrugs. En we met processen te maken hebben, Marengo, maar ook Eres, die eigenlijk onze hele capaciteit in politie en justitie helemaal leegtrekken. Bewaken en beveiligen alle mensen die onder dat regime vallen, die worden voor een deel ook vanuit onze regio allemaal geholpen. geholpen. Dus dat betekent heel veel voor de basis van wat je hebt binnen
capaciteit.
Capaciteit, precies. En eigenlijk is het zo dat we dweilen met de kraan open. En ik was gisteren met Martin Sietalsing, het hoofd van onze politie in Midden-Nederland, bij een van de groepen burgemeesters in Utrecht Oost, die aangeven, joh, wijkagenten hebben we niet meer. Nee, dat klopt wel, want die gaan bijvoorbeeld nu in Hilversum bewaken dat daar gewoon vrije journalistiek bedreven kan worden. En dat snappen we, en ja, dat willen we ook.
Moet ook gebeuren.
Moet ook, alleen het heeft wel een prijs. En die prijs die betalen we in Midden-Nederland eigenlijk dubbel en dwars. En daar maak ik me zorgen over met mijn collega's. Omdat we zien, en zo hebben we dat gisteren ook besproken, ook met de officier van justitie, die daarbij was, dat de kritische massa die je nodig hebt om een echte adequate politie- en justitieorganisatie te hebben, die zakt gewoon door de bodem. En dat is heel ernstig.
En als je dan kijkt, want daar sprak ik gisteren met Peter Plasman over, wie is er eigenlijk de baas in Nederland? Hè? Wie is er de baas in Utrecht? De onderwereld heeft zoveel geld. Er gaan miljarden in om. En de moedeloosheid bij de politie aan de andere kant. Wie is er de baas?
Nou ja, dat is een goede vraag. En het grootste probleem is dat we het in ieder geval steeds minder zijn. En dat betekent wat. En dat betekent ook voor het kabinet iets. Ze gaan de komende week met Prinsjesdag met hun plannen naar buiten. Nou, de berichten zijn hoopgevend. Hè, dat er zou ook extra geld voor veiligheid beschikbaar komen. Ik hoop dat ook zeer. Want het is zo hard nodig. Want we hollen echt achter de feiten aan. En wat we wel tegen elkaar hebben gezegd, ook bijvoorbeeld gisteren, is we mogen niet moedeloos worden. Want daar helpen we onze dienders ook niet mee. Die moeten gewoon elke dag weer opnieuw hun werk kunnen doen.
Maar ze zijn het wel. Hè? Ik weet niet hoe het in Utrecht is, maar dat hoor ik van alle deskundigen.
Ja, nee,
ze zijn,
ik snap het.
Helemaal hebben ze het gehad.
Maar ik heb gisteren zei ik, en iemand maakte daar een grap over, die zei, je krijgt van mij een tegeltje ervoor. Ik zei, we gaan niet huilen, maar vechten. En dat is echt wat ik vind. Dus dat hebben we ook met tegen elkaar gezegd. Mm-hmm. We moeten ook de motivatie hoog houden, ook de komende tijd, bij onze diensten, om dit vol te kunnen houden. En dan helpt het wel als er aan het eind van de tunnel ook licht komt.
Ja.
Dus daar reken ik dinsdag ook op, zeg ik maar, via u dat tegen is de minister van Justitie.
Ja, precies. Dat is bij deze gezegd. Is het nou ook door corona allemaal erger geworden? En dat vraag ik ook omdat ik eerder de baas van politie Amsterdam hier bij mij in de uitzending had. Toen ging het over allerlei coronamaatregelen, demonstraties. En ook daar werd zoveel capaciteit uiteindelijk weggetrokken. Is het gewoon erger geworden in de afgelopen anderhalf jaar?
Ja, zeker. Wij hebben nu alle vrije dagen en alles is allemaal op, hè, voor dit jaar bij de politie bijvoorbeeld. Dus ik kreeg laatst een verzoek van de KNVB, die zijn daar soms net iets te makkelijk in, van kun je de wedstrijd van FC Utrecht en Feyenoord misschien even een paar uur later organiseren? En het antwoord daarop was gewoon nee, dat kan niet. Want we weten eigenlijk al nauwelijks nog hoe we de mensen die nodig zijn om bij zo'n wedstrijd, want dat is dan toch een risicowedstrijd, om daar te handhaven, om die in te kunnen zetten. Mm-hmm. Dat is een tour de force, dat wil je niet weten. Ja, en als iemand dan bedenkt, ah nee, we gooien al die roosters om, we gaan het anders doen, ja, daar raken wij gewoon helemaal van de leg van.
Ja.
Dus dan is het antwoord nu permanent
grenzen
gewoon
stellen.
Ja, nee, we doen dat niet meer. Nee. En dat betekent bijvoorbeeld bij demonstraties, dat daar waar normaal de verkeershandhaving gewoon een politietaak is, mijn directeur veiligheid afgelopen week in allerijl, toen de vrienden van Unmute Us met z'n tienduizenden door de stad kwamen, hartstikke goed gegaan. Niks geen kwaad woord erover. Maar dat moet wel ook in goede banen geleid worden qua bijvoorbeeld verkeer. Daar moesten wij gewoon mensen uiteindelijk voor inhuren, omdat we aanzagen komen dat de politie het gewoon natuurlijk wel bij kon zijn, maar niet kon waarmaken op de manier waarop men dat normaal wil doen.
Ja.
Dus er wordt allerlei kunst en vliegwerk vertoond. De burgemeester van Renen vertelde mij gisteren dat hij een rekening van 40.000 euro had om allemaal straatcoaches in te huren. Omdat er onrust was bij de jeugd in zijn stad. En hij het niet met de dienders meer kon oplossen. Want die waren er niet.
Ja, dus dit is echt die roep om meer geld. En wil iedereen natuurlijk met Prinsjesdag meer geld. Maar we moeten het niet zien als een beetje makkelijk roepen om meer geld. Er is echt een urgent probleem.
Nou ja, kijk, veiligheid is geen luxe product. Het is een basisrecht voor burgers. En het zou fijn zijn als iedereen dat zo ziet. En het heeft ook geen politieke kleur voor mij. He, ik vind dit echt gewoon iets wat zo een wezenskenmerk is van een rechtsstaat. Dat moet op orde zijn.
Ik denk dat we nu ook tot een belangrijk punt komen, namelijk de jongeren. Want dat is eigenlijk het belangrijkste punt. En daar gaan we nu een hele tijd over hebben in dit deel en het volgende deel van ons gesprek. Want Utrecht is natuurlijk ook een hele jonge bevolking. Hè, de snelst groeiende stad, ook volgens mij. In ieder geval als het gaat om de jongvolwassenen. Dus daar zit natuurlijk ook die voedingsbodem, dat daar gewoon meer jongeren zijn die je kan pakken.
Precies.
Om hoeveel jongeren gaat het die nou in de problemen komen? En wat voor type jongeren zijn dat? Wat is het verhaal van die jongeren?
Ja, het gaat echt om tientallen jongeren. En dat zijn vaak hele kwetsbare jongeren. Soms hebben ze bijvoorbeeld ook gedragsproblematiek. Soms hebben ze ook een wat lager IQ. Ze zijn vaak gevoelig voor status, voor erbij horen. En het ronselen van deze jonge mensen begint ook al echt op een leeftijd waar mensen van schrikken. Want men denkt 15, 16. Nee, het is echt veel jonger. Het gaat om 11, 12-jarigen.
11, 12 jaar?
Ja, dan begint het al.
Hoe gaat zoiets dan?
Ja, dan krijgen ze een verzoek van, goh, je hebt een fietsje bij je. Kan je misschien even een pakketje voor me wegbrengen? Dan krijg je daar opeens misschien wel €20 voor. Wat voor een jong mens natuurlijk een gigantisch bedrag is. En eigenlijk sluipenderwijs worden mensen op die manier de verkeerde kant op getrokken. En dat begint met dingetjes die onschuldig lijken. Maar het eindigt ermee dat je, als je maar goed genoeg en gewetenloos genoeg bent, dat je ook gewoon op een gegeven moment opdrachten krijgt voor liquidaties. He, dus het is een
hele loopbaan.
Het is een carrièrepad die mensen eigenlijk doormaken.
En waarom zijn ze daar zo gevoelig voor?
Ja, omdat over het algemeen dit natuurlijk geen jonge mensen zijn die in gezinnen opgroeien die heel stabiel zijn, waar heel veel geld is, waar voldoende ruimte, rust en regelmaat is. Dus dat zijn kwetsbare jongeren in buurten die kwetsbaar zijn, waar ook andere problemen natuurlijk op de loer liggen. En dan is het fijn als je op straat, zeg maar, je nieuwe homies hebt, waar je je bij thuis voelt. Dat is ook een van de redenen waarom het zo moeilijk is voor jonge mensen om eruit te stappen. Omdat ze daarmee niet alleen het geld en de status verliezen, maar ook hun vrienden en vaak ook zelfs hun familie. Het gaat om netwerken van mensen waarbij ook je neven en je broertjes meedoen.
Ja, dat familieaspect is heel erg belangrijk. Laten we daar dan zo meteen in het tweede deel over doorpraten. En heel belangrijk ook het plan verder ontvouwen wat jullie daaraan gaan doen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week ontvang ik 5 kopstukken uit de wereld van ondermijning. Morgen praat ik met topcriminoloog Cyriel Fijnhout, die Politiek Den Haag een keiharde spiegel gaat voorhouden. Heeft hij gedaan, maar dat gaat hij nog een keertje extra doen. En mijn gast vandaag is Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. We waren eigenlijk net bij een heel belangrijk punt. Uw actieplan behelst eigenlijk 2 dingen. De geldstromen in kaart brengen, zodat dat aangepakt kan worden. Maar het allerbelangrijkste punt zijn de jongeren in het aanvalsplan. En we zijn eigenlijk nu op het punt dat we schetsen van hoe groot is die problematiek met jongeren. U schetst daar een aantal grote problemen. De families waren we net op uitgekomen. Ja. Want dat realiseren we ons misschien niet. Hoe opereren die families waar die jongeren uiteindelijk ook de dupe van worden?
Ja, je ziet dat veel van die jongeren inderdaad niet in splendid isolation opereren. Hè? Dus die zitten gewoon met broers of met neven in hetzelfde systeem. En daarmee is het ook zo lastig om hen als het ware te isoleren en eruit te halen. Omdat je daarmee ook hen als het ware helemaal uit hun sociale netwerk haalt. En dat maakt het ook, als je met bijvoorbeeld jongeren, ex-criminele jongeren spreekt, hè, van wat vond je nou het moeilijkst? Is dat nou het verlies aan geld of aan status? En dan zeggen ze eigenlijk bijna allemaal nee. Het grootste probleem is eigenlijk tweeledig, namelijk de angst voor de represailles en de eenzaamheid. Want het wordt wel heel stil op je telefoon. En je krijgt geen appjes meer. Je hebt eigenlijk je hele netwerk wat je achter je moet laten. Dus je moet helemaal opnieuw beginnen.
En je stapt uit je familie eigenlijk.
Je stapt eigenlijk uit je familie vaak. Je staat er helemaal alleen voor.
En dan hebben jullie dus een plan bedacht. Als het gaat over preventie. Dan beginnen jullie met lesprogramma's groep 8.
Want ja, dat doen we al. Hè?
Dat doen jullie al? En
daar zijn we in Nederland eigenlijk ook wel al een beetje vermaard om. Iedereen kijkt ook wel naar hoe we dat doen. Dat doen we echt om, zoals dat zo heet, de jonge aanwas te voorkomen. Dat zijn allemaal termen uit die wereld. Maar het komt erop neer dat we proberen om hele jonge kinderen al te laten zien dat je een keuze hebt. Maar ook vooral waar jouw keuze toe kan leiden. He, want het begint, wat ik al zei, heel onschuldig, maar het eindigt heel heftig. En het is belangrijk dat je al op jonge leeftijd weet dat dat zo kan eindigen.
En dat je dus ook weerbaar bent, he, dat Precies. je de tools hebt.
Precies. En dus dat doen we. Maar waar we nu eigenlijk een stap verder willen zetten, is om die jongeren die al met één been in die criminaliteit staan, er weer uit te halen. En dat is een enorme tour de force. Ja. Niet makkelijk. En het zal ook niet bij iedereen gaan lukken. Kijk, niet alle mensen zijn op voorhand te redden.
Nee.
Maar je moet het wel proberen. En het is belangrijk dat je daarin dan ook echt een aanpak kiest die heel breed is. Dus het gaat niet alleen over, hebben ze straks wel weer een baan? Kunnen ze ergens wonen? Maar het gaat ook bijvoorbeeld over de vraag, hoe zorg je ervoor dat mensen mentaal dit ook gewoon vol kunnen houden? Met coaches en begeleiding. Hoe hou je mensen echt op het rechte pad? En een van de grote problemen waar jonge mensen die iets op hun kerfstok hebben gehad tegenaan lopen, is dat ze eigenlijk ook bijna niet meer de tussen aanhalingstekens normale wereld in kunnen. Omdat als je een baan zoekt en je moet een verklaring omtrent gedrag overleggen en je hebt iets gedaan waar een strafblad mee
van dan kan je het al bijna vergeten.
Dan kun je het gewoon vergeten. En dat is een van de dingen waar we ook mee aan de slag gaan. Omdat we eigenlijk een systeem willen maken waarin jongeren die verklaring gewoon weer kunnen terugverdienen. Met vrijwilligerswerk, door onder begeleiding te werken, zodat we hen ook kunnen helpen met het vinden van de juiste route en ook het kunnen organiseren weer van zo'n verklaring.
Dus dan kan die VOG er uiteindelijk af? Moet dat dan de inzet zijn?
Nou ja, we gaan daar met het ministerie samen een pilot over ontwikkelen, want het is allemaal regelgeving waar we mee Precies. te maken hebben. En we hebben ze niet voor niks, hè, want het helpt natuurlijk ook heel erg goed om allerlei lieden die je niet in jouw kinderopvang of in je onderwijs of waar dan ook wilt hebben, buiten de deur te houden. Dus je mag daar niet lichtvaardig mee omgaan. Maar voor deze groep is dit echt wel zo'n hindermacht. Ja, en daar moet je met elkaar een oplossing voor verzinnen. En dat kan ook zijn dat je gewoon accepteert dat die er niet is. Mm-hmm. En mensen gewoon toch in dienst neemt. En dat zullen wij zelf ook moeten doen. Want we gaan ook werken met hoe dat zo mooi heet, credible messengers. Dus dat zijn mensen die zelf ook uit die wereld zijn gestapt, op het goede pad zijn. Dat doen we nu ook al voor een deel. We hebben al mensen uit die wereld.
Die ook voor de klas staan waarschijnlijk, om te vertellen.
Precies, die dat programma ook begeleiden. En die we ook bijvoorbeeld samen met de reclassering willen inzetten als begeleiding ook voor deze groep. Want kijk, het helpt wel als je weet waar je zelf vandaan komt om jongeren ook bij te staan die hele moeilijke tijd doorgaan.
Ja, en ook aan te geven dat het echt geen droomwereld is, want dat lijkt het misschien aan de voorkant. Goed, dus die VOG, dat is heel erg belangrijk. Wat ik ook lees, zicht op een baan en dat ook een baan met status moet zijn. En dan lees ik dingen als duikinstructeur en barista, hè, om daar te investeren in de opleiding. En ja, ik merk ook hoe wij er ook op de redactie over spraken van, aan één kant begrijp je het, maar aan de andere kant denk je, ja, iedereen wil toch zo'n leuk baantje.
Zeker.
Waarom moet het nou een baan met status zijn?
Ja, klopt. Dat begrijp ik heel goed. Dat was in ons college ook echt zo'n punt.
Ja.
Maar ja, dat verdient toch eigenlijk elke jongere. Hè? En dat is ook zo. Alleen kijk, met name de potentiële zware criminele jongeren, die lachen je helemaal uit op het moment dat je zegt, joh, ga je lekker vakken vullen. Want je moet wel iets doen waarmee je als het ware ze ook de helling overtrekt.
Mm-hmm.
En dan hoort dat er ook wel bij. En kijk, zij moeten natuurlijk wel gemotiveerd zijn en ook die opleiding bijvoorbeeld voor een deel doen. En op het moment dat je er echt gewoon helemaal niks van bakt, dan laten we je op een gegeven moment ook wel los. Hè?
Mm-hmm.
Dus we zijn, ik vergelijk dat zelf altijd. Ik ben zelf een groot fan van de familie Vlodder als film. En ik zeg altijd tegen mijn mensen, we gaan geen Sjakies worden. Dat gaan we niet doen.
Nee,
dus gekke Henkie, zeg maar.
Ik ken hem goed.
Grenzeloos naïef zijn in het begeleiden van
beetje
mensen.
Beetje zielige man. Ja.
Zich helemaal laten overrulen. Dus daarom is
ze worden ook niet gepamperd tot het eindeloze, nee, maar door.
Nee, daar ben ik namelijk zelf gewoon echt horkes tegen.
Maar toch, hè, wat is dat? Wat zegt dat over de jongere cultuur? Dat status zo ontzettend belangrijk is.
Ja, dat is voor mij ook moeilijk te begrijpen. Want het is niet mijn cultuur. Hè? Dus ik zie dat. En je ziet het natuurlijk ook in video's en videoclips. En in een heleboel dingen in onze samenleving. Bij al die influencers op Instagram zie je het natuurlijk ook. Dat het gaat heel erg over beeldvorming. En eigenlijk is onze samenleving überhaupt wel een beetje zo. Hè? Ik bedoel, dat ze in Den Haag met elkaar niet door één deur kunnen. Heeft ook alles met status en beeldvorming te maken.
Ik kijk er met verbazing naar. Zie ik aan de gefronste wenkbrauwen.
Dan denk ik, hey, volgens mij gebeurt daar ook iets geks. Dus jongeren zijn daar niet uniek in, wilde ik maar zeggen. Dat ze dat belangrijk vinden. Van hoe kijkt men naar mij? Wat voor statuur heb ik? Maar je hebt daar gewoon wel mee te dealen. Dus als je echt succesvol wil zijn, en dat willen we, dan moet je je daar ook toe verhouden. Dat is gewoon nou eenmaal wat er aan de hand is.
Ja, maar speelt dan ook, als je verder teruggaat in de geschiedenis, toch niet ook een rol? Hè? Want als je naar Brabant kijkt, dan zijn het de witte Nederlanders. Maar Utrecht zijn denk ik veel Nederlandse jongen met een Marokkaanse achtergrond.
Ja, ook. Ja. Speelt niet uitsluitend.
Maar de familie Tachi is daar groot. En we weten allemaal een beetje hoe die structuren zijn. Speelt dat ook een rol dat ze toch zich niet thuis voelen in Nederland, zich niet gezien voelen, dat daar ook het status issue speelt?
Dat kan. Daar heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan. Wat ik gewoon zie is dat dat in de jongerencultuur breed gewoon leeft. En overigens bij jongeren van alle afkomsten, zeg maar. He, dus dat maakt feitelijk niet eens zo heel veel uit. Ik denk wel dat die groepsvorming, het feit dat je ergens bij wil horen, wel belangrijk is. Een belangrijk element ook, waar criminelen op ingaan. Bij ons hoor je wel, wij zien jou. Wij vinden jou echt cool. Wij vinden je goed. En het is voor een deel natuurlijk ook iets wat heel ver van ons afstaat. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat je er trots op bent dat je andere mensen geweld of pijn doet.
Ja, maar zo is het dus wel.
Maar zo is het wel. He, dus in die wereld verleen je jezelf daarmee ook een ongekende status. Daar ben je een enorme pief mee als je dat doet. En dat staat natuurlijk zo ver af van wat ik normaal vind. Maar het is wel waar we mee te maken hebben. Dus dit is een heel groot monster eigenlijk.
Groot monster, wat je dus op verschillende manieren moet aanpakken. En dan denk ik ook, en dat zeg ik ook omdat ik vroeger ben ik jongerenwerker en opbouwwerker geweest. Dat is heel lang geleden. Maar ik heb toen wel meegemaakt dat het helemaal uitgekleed werd. Dat is ook de reden dat ik niet mee ben doorgegaan. Ja. Zit daar ook een belangrijke kern? Dat al die jongerenwerkers gewoon van de straat verdwenen. Zijn.
Absoluut. Kijk, ik denk zelf, de viel zo straks, en dat is allemaal heel mooi, het woord crime fighter, zo zie ik mijzelf helemaal niet. Hè? Ik vind dat ik een sociaal probleem aan het oplossen ben. Ik zie dit als een sociaal probleem. Dit is een probleem van mensen die op achterstand staan, die kwetsbaar zijn, die zich makkelijk laten verleiden, die ook weinig weerbaar zijn en ook eigenlijk geen hulp hebben. En de enige manier waarop je dit kan oplossen is inderdaad door in de haarvaten van de wijken met mensen te zijn die sociale structuur ook helpen bouwen en die het alternatief kunnen vormen. En jongerenwerk is daar ongelooflijk belangrijk in. Mm-hmm. Het feit dat het met Oud en Nieuw rustig bleef in Utrecht deze keer, ik klop het weer even af, maar hebben we echt voor een heel belangrijk deel te maken met al die jongerenwerkers die daar maanden mee in de weer zijn geweest, die jongeren allemaal kennen, maar het zijn er veel te weinig. En wat een probleem is, is dat de zwaarte van wat ze tegenkomen echt groter wordt. Dus dat is voor hen soms ook ingewikkeld.
Heftig, omdat
het is heel heftig. Ja. Want kijk, zij zitten natuurlijk in een wereld en ze zien dingen waarvan zij zelf ook wel eens denken van, oh wauw, wat moet ik hiermee? Weet je, voor je het weet word ik bedreigd.
Ja.
Hè, dus dat zijn natuurlijk afwegingen.
Dus die angst
die zij maken,
speelt ook een rol.
Die speelt daar
dus
ook.
Daar moet je ze ook weerbaarder maken.
Ja,
of
en steun geven. En bijvoorbeeld, dan helpt het wel als je ook wijkagenten hebt waar je op terug kan vallen.
Ja, wat
en als
u eerder benoemde.
Dus het is heel belangrijk dat we inderdaad niet alleen naar de repressieve kant kijken, politie- en justitiecapaciteit, maar ook het jeugdwerk. Ook ervoor zorgen dat er plekken zijn, bibliotheken, goede skatebanen, waar mensen ook gewoon hun plek hebben, waar ze kunnen spelen en genieten.
Ja, dus dat zijn allemaal belangrijke dingen. Ja. En ook wijkrechtspraak, want daar willen jullie uiteindelijk ook mee gaan experimenteren, zodat je al die problemen die dan weer die hele familie heeft, in één keer bij elkaar pakt.
Zeker, het is echt belangrijk dat je daarin eigenlijk ook snel en voortvarend kunt zijn, maar ook in de buurt kunt laten zien dat dingen niet zonder consequenties zijn.
Zometeen praat ik verder.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de ondermijning. Mijn gast vandaag is Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. We hebben het uitgebreid gehad over de jongeren, maar iets heel ander belangrijks is natuurlijk de geldstromen. Jullie hebben een analyse ook laten doen om te kijken wat daar speelt. Wat valt er dan op?
Ja, dat ze er zijn. Absoluut. En ook dat er natuurlijk kwetsbaarheden zijn in bepaalde gebieden. Dat er kwetsbaarheden zijn bij bepaalde branches. Dat er situaties zijn waarbij je soms 5 belwinkels naast elkaar op 1 strip hebt, waarvan je denkt, hoe overleven die eigenlijk? Hoe kunnen die nu een verdienmodel organiseren waarbij er echt een business case is? Dus ja, die geldstromen die zijn er. Alleen wat we wel ook merken is dat we, als we meer samenwerken, ook in de stad, binnen de grenzen van de wet, want privacy speelt hier absoluut een rol, dan kunnen we misschien nog beter de trends ook zien en beter eigenlijk ook met ons bestuurlijk instrumentarium optreden op het moment dat dat nodig is.
En wat gaan jullie daar dan mee doen om het ook echt concreet in actie om te zetten?
Nou, we hebben contact gelegd met de Rabobank, die op dit onderwerp eigenlijk ook al een tijdje bezig is om te kijken van, goh, hoe kunnen we daar nou meer grip op krijgen? En we hebben afgesproken dat wij eigenlijk onze analyses met elkaar ook echt gaan delen. Dus dat betekent ook weer dat we dat binnen de grenzen doen. Ik blijf het even zeggen van de wet, hè, want dat moet. Maar dat we door met elkaar gewoon hierover te praten en dingen naast elkaar neer te leggen van wat zie je nou op wat abstracter niveau, kunnen we misschien ook een beter beeld krijgen van wat er in die stad nou gebeurt. En welke soorten branches zijn nou extra kwetsbaar? En welke gebieden zijn misschien extra kwetsbaar? En we hebben daar al wel een beeld van, maar we kunnen dat met elkaar natuurlijk nog
versterken. Zodat je daar dan ook op kan ingrijpen.
Precies.
Met vergunningen en al dat soort zaken.
Met beleid waarmee je wat meer aan de voorkant, als het ware, dit soort dingen kunt uitfilteren.
Uiteindelijk, als het gaat over die samensmelting van die boven- en die onderwereld, hè, want dan heb je het ook over ondermijning, dat uit zich in verschillende dingen, maar ook gewoon de bovenwereld die toch gevoelig is. Hoe maak je ondernemers weerbaar? Hoe maak je ambtenaren weerbaar? Want die zwakke plekken moeten er natuurlijk wel uit, ook in die geldstromen.
Ja, nou ja, zeker. En dat is ook een van de opgaven die we voor ons zien. Ook om bijvoorbeeld met ondernemers veel meer dat gesprek aan te gaan. Van, joh, als je nou dingen ziet in je buurt die gek zijn, of als je nou benaderd wordt met vreemde verzoeken, meld het dan. Praat erover, communiceer met ons. En andersom ook, wij kunnen natuurlijk ook meegeven van wat zijn nou inderdaad signalen die je niet over het hoofd mag zien. En dus het is heel belangrijk dat we ook samenwerken met het bedrijfsleven in onze stad. Die willen dat ook heel graag, om hier veel scherper in te opereren. En onze eigen mensen ook. Want je bent kwetsbaar. Hè? We hebben dat in het verleden al wel eens gezien bij bijvoorbeeld de afdeling burgerzaken. Ja, er zal maar iemand zitten die eigenlijk verkeerde plannen heeft. Maar die tekent ook de paspoorten af. Weet je, dat soort dingen. Ja. Daar moet je heel scherp met elkaar op zijn.
En hoe groot is dat probleem?
Nou,
Ik denk dat dat probleem groter is dan wij misschien nu wel zien. Hè. Dus daarom zijn we ook bezig om daar echt wel bovenop te zitten. Vinden we ook belangrijk om ook in onze interne organisatie daar heel veel over te praten en ook veel naar te kijken met elkaar. Risico's op te sporen. Daarom is het ook belangrijk dat we de kennis die we wel mogen uitwisselen ook maximaal met elkaar delen. En dat is gewoon niet altijd nog vanzelfsprekend.
Nee, maar eigenlijk bespeur ik dan ook, niet alleen in Utrecht, maar in Nederland, dat we het eigenlijk gewoon niet heel goed weten.
Nee, en dat is een van de redenen waarom we nu op dat punt van die geldstromen ook echt de diepte in willen. En waarom ook het ministerie ons dat heel graag laat doen. Mm-hmm. Omdat zij zelf ook dit een belangrijk onderwerp vinden en het heel lastig vinden om het beet te pakken. Want we weten het wel, hè, dat dingen gebeuren die niet in de haak zijn. Maar we hebben nog onvoldoende greep op wat er dan precies aan de hand is en hoe het hele systeem in elkaar zit. En daarmee ben je natuurlijk ook toch gewoon te weerloos eigenlijk in zo'n situatie. En dus is het heel belangrijk om in deze samenwerking hier stappen te zetten. En dit is echt een beetje pionieren. Dus ook voor ons, hè, want we hebben hier nog niet al het we hebben niet alle kennis al die we misschien zouden willen hebben. Maar het is wel belangrijk en daarom is zo'n nota ook belangrijk voor het land. Hè, omdat we met bijvoorbeeld zo'n onderwerp iets toch beet pakken. Waar we misschien kennis mee opdoen. Waar alle andere gemeenten en andere partners ook voordeel van hebben.
Ja, want uiteindelijk moet je natuurlijk ook samenwerken. En
precies.
Misschien zelfs wel internationaal samenwerken. Want dat zal Feyenoord, denk ik, ook in het gesprek wat ik morgen met hem heb, ook onderstrepen. Je kan het niet alleen oplossen als Nederland.
Zeker niet. Hè. En daarom is bijvoorbeeld bij zo'n pilot ook de Belastingdienst en de FIOD betrokken. En het departement. Mm-hmm. Hè, omdat we echt weten van ja, dit zijn dingen die vragen ook soms om opschaling. Dat kun je niet alleen maar een beetje met elkaar gaan doen. En ja, dus onze partners zijn al groot en meeslepend.
Ja.
En ja, ik sluit niet uit dat we dat ook op een gegeven moment de grenzen over gaan trekken. Tuurlijk.
Want heeft u wel eens, bent u van plan ook om met burgemeesters in andere steden in het buitenland contact op te nemen?
Nou ja, ik word er eigenlijk al wel over benaderd. Hè, van goh, zouden we dat niet eens een keer moeten gaan doen? En ik vind dat zelf wel een goed idee. Omdat je natuurlijk toch merkt dat, kijk, criminelen houden zich in ieder geval nooit aan een grens.
Nee.
Ook niet aan een landsgrens. En waarom zouden wij dat wel doen? Hè? Dus we moeten ook gewoon, zeker met nou ja, die steden waar we van zien dat er ook een link is. Hè? Je hebt natuurlijk de havens in Europa die belangrijk zijn. Je hebt andere steden die ook een logistieke scharnier zijn in de internationale kookhandel. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n gekke gedachte om daar ook veel meer mee te gaan samenwerken.
Uiteindelijk, waar mogen we u over een aantal jaar op afrekenen? Want dit is nu het eerste punt, maar...
Nou, kijk, misschien is het allereerlijkste wel dat je dat niet al over een aantal jaar misschien kan doen. Want dit wordt echt een zaak van hele lange adem. En dat gaat ook met vallen en opstaan gepaard. Dus er zullen ook dingen misgaan en mislukken. Maar als we dit nu niet doen, dan zeggen we eigenlijk we geven het op. En dat kan niet. Dus waar je mij op mag aanspreken is dat ik mijn uiterste best doe om dat wat in mijn vermogen ligt te doen. Namelijk mensen bij elkaar brengen, het plan neerzetten, iedereen helpen om het uit te gaan voeren. En we zullen moeten zien wat het oplevert en ook bereid zijn om dingen anders te doen als we bijvoorbeeld op een doodspoor terechtkomen.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En u heeft natuurlijk al een vraag beantwoord, maar die vraag gaat door. Ik praat, zoals gezegd, ik noemde hem al eventjes, criminoloog en emeritus hoogleraar strafrecht Cyriel Feyenoord. Wat zou u hem willen vragen?
Ja, geachte heer Feyenoord. U bent natuurlijk een eminence wetenschapper op het terrein van de criminologie. En we hebben elkaar ook eerder ontmoet. Dat was een hele prettige ontmoeting. met veel adviezen. Maar ik heb één specifieke vraag. Ik vraag u even om een klein beetje te dromen. Stelt u zich voor, u bent één dag burgemeester van Utrecht. Wat zou nou de eerste en de meest bepalende maatregel zijn die u neemt om onze jongeren te redden uit de klauwen van de criminelen?
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Wat vindt u nou zelf het allermoeilijkste waarvan u dan ook eigenlijk graag advies van hem zou willen?
Nou, ik denk dat het allermoeilijkste is toch van hoe blijf je effectief? Wat zijn inderdaad nou de beslissende zetten die je moet doen, ook in de richting van jongeren, om echt effectief te zijn? En hoe breng je als het ware de criminelen een echte slag toe? Wat is daar het hardst voor nodig? Dat zijn wel de dingen die ik belangrijk vind om te bespreken. En daar hebben we natuurlijk wel een beetje een idee van.
Ja, maar het moet zich ook nog een beetje uitkristalliseren.
Het moet zich uitkristalliseren. En we hebben alle knappe koppen daarbij heel hard nodig. En zeker die van meneer Feinhout.
Ik wil u heel hartelijk danken, de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, dat u uw kostbare tijd heeft willen besteden om hier te zijn. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren van de Big Five. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Nina van den Dungen met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.